Gemeente, na het tweede punt van de prediking zingen we als tussenzang Psalm 126, de versen 1 en 2. Dus die psalm staat niet op het bord, Psalm 126, vers 1. Wanneer de Heere uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheent ons een blijde droom te zijn. En ook vers 2 van Psalm 126, God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. 126, 1 en 2, als tussenzang naar het tweede punt van de prediking. Gemeente, Gods ware profeten hebben het vaak ook bijzonder moeilijk gehad. Als zij hetgeen waartoe zij geroepen waren, ook getrouw wilden doen. De enige profeet is vervolgd, heeft in de gevangenis gezeten en is zelfs gedood. Zoals de heiland zelf heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, dat zijn profeten dood. Ach, als je nou een valse profeet was, dan had je van al die narigheid geen last. Die zeiden precies wat de mensen graag wilden horen. Vrede, vrede en geen gevaar. Des Heeren volk, des Heeren tempel zijn deze. En de mensen gingen gerustgesteld, maar wel met valse geruststelling naar huis. Zo heeft ook de profeet Hosea een moeilijk leven gekend. Maar niet zozeer omdat hij vervolgd en verdrukt werd, althans daar lezen we bij Hosea niets van. Maar Hosea heeft een moeilijk leven gehad, omdat hij zo'n ontzettend beroerd, moeilijk huwelijksleven had. Wat was er namelijk aan de hand? Hosea had een vrouw. Gomer. Het gaat over die vrouw uit vers 3. Die hij moet terugnemen en daar zelfs voor moet betalen. En die Gomer, dat was een vrouw die het nou, om het maar voorzichtig te zeggen, met de huwelijkstrouw niet zo nauw nam. Integendeel. Ze hield er haast aan de lopende band boelen. Minnaars op na. En bedroog daar haar man mee. Nou is het bepaald niet bij geval geweest dat Hosea met deze Gomer getrouwd was, want de Heere heeft hem daar zelfs, kunt u in hoofdstuk 1 lezen, nadrukkelijk opdracht voor gegeven. Als er in Hosea 1 tegen de profeet wordt gezegd door de Heere, ga henen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Misschien dat iemand denkt, dat is toch wel een rare opdracht. Gaat rechtstreeks tegen Gods eigen wet in. Een vrouw der hoererijen? Ja, die mocht je toch een scheidsbrief geven? Zo'n huwelijk kan toch niet in stand blijven, zou je kunnen zeggen? Ja, maar dat huwelijk van Hosea was een boodschap, dat was een prediking voor het tienstammenrijk, voor Israël, waar Hosea tegen moest profiteren. Want als de Heer dat zegt, maakt hij het zijn knecht wel duidelijk waarom hij nou juist met deze vrouw, die vrouw der hoererijen, moet gaan trouwen. Want, zegt de Heere er zelf bij, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Dus om het maar heel eenvoudig te zeggen, zoals die Gomer Hosea behandelde, zo behandelde Israël haar man, God met wie het op Sinaï een huwelijksverbond had gesloten. Door te hoereren, zo noemt de schrift dat, met de afgoden, de Baals en de Astartes met name in die dagen. En als nou iemand naar dat huwelijk van Hosea keek en tegen Hosea zou zeggen, en zo zijn mensen toch wel, wat moet je nou toch met zo'n vrouw? Hoe heb je toch met dat mens kunnen trouwen dat zo slecht bekend stond? Immers op het moment dat de Heere tegen hem zegt dat hij die vrouw moet nemen en met haar gaat trouwen, noemt de Heere zelf haar al een vrouw der hoererijen. En kinderen der hoererijen, er waren kennelijk ook al kinderen door overspel verwekt. Ja, dan moest Hosea zeggen, als het al niet begrepen, datzelfde doen jullie Israëlieten nou ook. Door voortdurend overspel te plegen tegenover de Heere, jullie God. En daarom, gemeente, zien we hier in dat huwelijk van Hosea met Gomer een beeld van Gods verkiezende liefde voor zijn volk. En dan kun je alleen maar zeggen, ja, in dat Israël, een andere profeet zegt dat het een hoerenvoorhoofd had, in dat Israël dat zijn God ontrouw zou worden, heeft de Heere echt geen redenen gevonden waarom hij dat volk nou zou liefhebben meer dan andere volken. Je zou haast zeggen, integendeel. De Heer heeft er enkel redenen voor genomen uit zichzelf. Hier is sprake van vrije, verkiezende liefde en genade. De Heer heeft slechts redenen uit zichzelf genomen om dit volk te verkiezen boven andere volken en lief te hebben met een eeuwige liefde. Was het al wonderlijk dat de Heere eraan wilde beginnen aan dat huwelijk met Israël? Dat Israël waarvan hij wel wist dat het hem ontrouw zou worden. Dat Israël waar die 40 jaren in de woestijn narigheid mee heeft beleefd, met al dat gemurmureer en al die opstand. Helemaal onbegrijpelijk wordt het dat hij dat huwelijk ook na de daadwerkelijke hoererij van Israël met de Baals en de Astartes nog in stand wil houden, ook. Immers volgens Gods eigen wetten mocht een overspelige vrouw toch weggezonden worden, die mocht je een scheidsbrief geven. Ja, nu, het wordt in Hosea 2 uitgebreid verteld hoe Israël haar boelen was nagelopen, haar eerste man had veracht en bedrogen, en nog wilde hij haar lokken en tot haar hart spreken in de woestijn, haar wel hard kastijden. Maar de scheidsbrief heeft het niet gekregen. En wat lezen we dan in Hosea 3? Je zou zeggen, kan het nog erger worden? Ja, het was nog erger geworden. Want in Hosea 3 komen we in een situatie waarin deze Gomer kennelijk bij haar man, bij Hosea, is weggelopen. Ze zal wel de hort opgegaan zijn met een van die vele tijdelijke minnaars. Ja, dat kon natuurlijk niet goed gaan. En dat ging ook niet goed. Die man die had er op een gegeven moment ook geen aardigheid meer in. En toen kwam ze in de grootst mogelijke problemen terecht. Toen is ze door eigen schuld kennelijk in slavernij gekomen. En wat zegt de Heere dan tegen zijn knecht, tegen Hosea? Zegt hij dan, nou Hosea, nou is het echt wel genoeg hoor. Ze wil niet anders. Laat haar maar, ze heeft er zelf voor gekozen. Nee, de Heere zegt in het eerste vers van Hosea 3 heel iets anders tegen Hosea. Hij zegt, ga wederom heen. En bemin een vrouw, die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet. Dan tekent Calvijn heel kenmerkend in zijn commentaar hier aan, dat die schanddaad van Gomer, die bij haar man weggelopen is, nog verzwaard wordt, doordat ze nota bene overspel pleegde, terwijl Hosea van zijn kant haar altijd trouw bemind heeft. Ze zal dus nooit met de verontschuldiging kunnen aankomen. We verontschuldigen onszelf immer zo graag. Van ja, maar Hosea gaf daar toch ook wel aanleiding voor. Die heeft me slecht behandeld, die heeft me zijn liefde onthouden. Er was geen sprake van, zegt Calvijn. Er zijn geen verzachtende omstandigheden, alleen maar verzwarende omstandigheden. Want Gomer is een vrouw die bemind zijnde door haar man, door Hosea, nochtans even goed overspel doet. En de rest van vers 1 laat er dan geen twijfel over bestaan welke boodschap deze opdracht aan Hosea, hier in Hosea 3 vers 1 heeft, want dan lezen we eens in vers 1b, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Ja, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. Welke eerlijke Israëliet, al was het dan slechts met zijn verstand, zou dat nou kunnen ontkennen? Dat de Heere zijn volk al die eeuwen bemind heeft. Met taai geduld verdragen heeft. En het volk keer op keer heeft uitgeholpen. Als ze door eigen schuld weer in de narigheid waren gekomen in de richtertijd. Ja, de profeet Jesaja, als hij het lied van de wijngaard aanheft in Jesaja 5, zegt, de Heere heeft zijn wijnstok in Egypteland uitgegraven. En haar naar Kana, naar het beloofde land gebracht. En daar in dat beloofde land die wijnstok geplant en verzorgd en van alles voorzien. Als je zoveel moeite hebt gedaan aan een wijngaard, dan mag je er een goede opbrengst van verwachten, nietwaar? Dus hij heeft er goede vruchten van verwacht. Maar nee, staat er dan bij Jesaja, zij heeft stinkende druiven voortgebracht, die wijngaard Israël. Druivenflessen is sprake van hier in Hosea 3 vers 1. Druivenflessen. Of zo kun je het ook vertalen. Dat is misschien wel een betere vertaling. Druivenkoeken. We weten dat juist die druivenkoeken in de afgodische dienst van de Baal-tempels en de Astarte-tempels, vruchtbaarheidsgoden, dat daar die druivenkoeken een hele grote rol speelde. Ja, nu heeft Gomer door weg te lopen van haar eerste man, door haar eigen schuld, haar rechten als vrije vrouw verspeeld. Ze is in slavernij geraakt. Dat moet wel, anders was het niet nodig geweest dat Hosea ervoor betaalde om haar terug te krijgen. En sommige verklaarders die menen zelfs dat ze zich waarschijnlijk als prostituee heeft verkocht en zo in handen van de een of andere gewetenloze schurk is gevallen die misbruik maakte van haar aanleg tot hoererij. En Hosea krijgt dus niet alleen de opdracht om haar terug te nemen na dit alles, maar zelfs om daarvoor te betalen, om haar vrij te kopen. Nou, probeer je dat nou eens voor te stellen. Dat u als man of als vrouw met zo'n vrouw of met zo'n man te maken had. Wie zou zo'n man of zo'n vrouw terug willen nemen? En wie zou er dan ook nog flink voor willen betalen? Dan moet de liefde toch wel heel erg groot zijn, om niet te zeggen onbegrijpelijk groot. Ja, dat predikt Hosea 3 hier wel heel duidelijk. Zo onbegrijpelijk groot, dat Gods kind, ik hoop dat u zich daarin herkent in wat ik u nu ga schilderen, dat iets van die liefde van Jezus Christus mocht zien en ervaren. Eigenlijk alleen nog maar kan uitroepen, Heere, Heere, het is mij te hoog, het is me te groot. Waarom zou het op mij gemunt kunnen zijn? Hoe zou God mij nou kunnen liefhebben? Ik die zwartachtig ben geworden vanwege mijn zonde. Ik die misvormd ben door 1000 gebreken. Ik die gans melaats ben van de hoofdschedel tot de voetzool toe, onaanzienlijk, wegwerpelijk, verdoemelijk in zijn heilige oog. Ja, gemeente, zo had Gomer zich gemaakt met haar hoererij. Zo had Israël zich gemaakt met hun hoererij. En zo hadden u en ik ons ook gemaakt, hoor. Wij zijn echt niet beter. Vandaar ons thema, Gods onbegrijpelijke liefde. We willen nu het eerste punt van de preek bij stilstaan, dat Gomer zich kennelijk in slavernij had begeven. Nou, als een Israëliet of een Israëlitische onder zijn eigen volk in slavernij was gekomen, dan kon dat volgens de wet van Mozes eigenlijk maar om één enkele reden. Dat kon alleen maar als hij of zij zichzelf als slaaf aan een ander had verkocht. Normaal was je als Israëliet onder je eigen volk nooit een slaaf of een slavin. Was je een vrij man, een vrij vrouw. Nou, daarvoor had de Heer ze ook verlost uit de slavernij, uit het diensthuis van Egypte, nietwaar? Maar ja, als nou door je eigen schuld, je schulden zo ongelooflijk groot geworden waren, dat je ze niet meer betalen kon. En dat er ook geen losser was die voor je betalen wilde. Dan kon je in je uiterste armoede uiteindelijk jezelf als slaaf of slavin verkopen om zo je schuld te kunnen betalen. Dus toen Gomer in slavernij raakte, kwam dat omdat ze zichzelf als slavin had verkocht. Nou, en u begrijpt toch wel met mij, gemeente, als ze bij Hosea was gebleven, dan was het zover natuurlijk niet gekomen. Dan was ze niet in slavernij gebleven. Ach, als wij in het paradijs bij de Heere waren gebleven en niet voor de heerschappij van de vorst der duisternis hadden gekozen, dan waren we ook niet zo ontzettend in de ellende terechtgekomen. Dus Gomer is in slavernij geraakt omdat ze zichzelf verkocht heeft. En toen ze weggelopen was, was ze kennelijk een makkelijke prooi voor gewetenloze lieden. Met haar neiging tot overspel kwam ze dan ook al gauw in een bordeel terecht. En zo had ze zichzelf in een uitzichtsloze situatie gebracht. Eigen schuld, zult u zeggen, daar komt er wel van. Ja, men zondigt nooit goedkoop. Eigen schuld. Enkel en alleen Gomers eigen schuld. Ik denk dat menige rechtgeaarde Israëliet in zo'n situatie, als hij hoorde van die situatie van Gomer, zou zeggen, nou ja, zeg maar, zo'n Gomer, daar willen we toch niet meer mee te maken hebben, die schrijven we af. Ja, de schrift zegt het zelf, zo'n vrouw der hoererijen, die houden ver buiten de deur. Ja, ze mag blij wezen dat ze nog leeft en dat ze niet gestenigd is. En naar de wet van Mozes was dat toch ook zo? Maar ik denk dat je kunt zeggen, de gemeente had Hosea's huwelijk ook toen al aan Israël heeft gepredikt, wat onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, heeft geleerd in het geval van die overspelige vrouw die bij hem werd gebracht. Toen hij tegen de mensen die zeiden, ze hoort toch gestenigd te worden, zei van, ja, dat is zo. Stond in de wet. Nou, wie van jullie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Ja, Gomer beeld uit wat Israël deed tegenover de Heere. Wie was er van Israël zonder zonde, zodat ze zich boven Gomer konden verheffen? Gomer, gemeente, dat ben ik van nature, dat bent u, dat ben jij. Israël dat ook weggelopen is bij de Heere, achter de andere goden aan en zijn door eigen schuld in allerlei ellende, ja, in de ballingschap, in de gevangenschap gekomen. En zijn ook u en ik niet door eigen schuld verkocht onder de zonde? In het paradijs hebben we onszelf immers afgekeerd van onze maker. We zijn na verleid, zijn slaven geworden van de vorst der duisternis. Vrijheid kwijtgeraakt in het paradijs. Onze vrije wil om goed en kwaad te doen. Weggegooid. Toen we zelf wilden gaan uitmaken wat goed en wat kwaad was. Er is daar een ellende uit voortgekomen, ook vandaag de dag nog steeds. En onze staat der rechtheid, waarvan de Heer kon zeggen, zie, het is zeer goed, verkwanseld voor een verboden vrucht. En wiens schuld is dat nou? Toch niet Gods schuld, die had er duidelijk voor gewaarschuwd. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge voorzeker sterven. Heeft God gewild dat we naar de slangen zouden luisteren? Natuurlijk niet. Wil God het vandaag de dag dat we nog zo vaak naar de vader der leugenen blijven luisteren? Natuurlijk niet. Hij is een mensenmoordenaar geweest van den begin. Wie hem blijft dienen en volgen zal eindigen in de poel die brandt van vuur en zilver, waar wening zal zijn. En knessing der tanden. Maar gemeente, de mens is in zijn diepe val in het paradijs zo ver van alle waarheid ontaard, dat hij wel degelijk probeert zichzelf te verontschuldigen, ja, door de schuld naar een ander toe te schuiven. Als Adam het verbondshoofd ter verantwoording wordt geroepen, zegt hij tegen de Heere, ja, maar Heere, die vrouw die gij mij gegeven hebt. Die heeft me van die vruchten te eten gegeven. Het is haast alsof Adam zegt, u had mij die vrouw maar niet moeten geven. En als het onderwerp van de zondeval ter sprake kwam en van de erfzonde, heb ik menige kat gezand. Die dacht dat hij slim was, zal eens horen zeggen, dominee, als God nou die boom van kennis en goed en kwaad daar niet had gezet in het paradijs, dan was ons toch al die narigheid bespaard gebleven. Ja, er zijn vele vonden, uitvluchten, zegt de prediker. Maar dat neemt niet weg dat God de mens recht gemaakt heeft. Dat de mens zichzelf vrijwillig en moedwillig verkocht heeft als een slaaf van het kwaad. Nou, ik denk niet dat ik u daarin iets nieuws zeg. Dat weten we toch allemaal wel als we onze Bijbel kennen. En serieus nemen, dan weten we het niet alleen. Dan weten we ook in wat voor ellende ons dat heeft gestort. Ja, weten we wel, gemeente, wat dat nou echt betekent. Ik bedoel, beleven we dat ook? Dat we slaven zijn van de vorst der duisternis. O mijn onbekeerde medereizigers naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Heb je alles onder ogen gezien? Is die schuldbrief alles thuisgekomen? Dat je met de vorst der duisternis op reis bent. Naar de hel. En als je niet van hem verlost zult worden, dat je met hem zult eindigen in die poel van vuur en van zilver. Ja, wat is het noodzakelijk, gemeente, voor ieder mensenkind? Want er is nog nooit een reine uit een onreine geboren. Dat we vrijgekocht worden uit die slavernij van de vorst der duisternis. Ja, maar zult u zeggen, hoe moet dat dan? Hoe moest dat dan in het geval van Gomer? Hoe kon ze nou ooit weer vrij worden nadat het zich verkocht had als slavin? En hoe kunnen wij nou ooit verlost worden van de Satan? We kunnen immers de prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ja, wat een ellende, hè? Ik hoop dat u het ook beleeft, wat een ellende. Dat we nou zo geneigd zijn tot alle kwaad, dat we niet in staat zijn tot enig zaligmakend goed. Dat we zelfs onze schuld nog dagelijks meerder maakt. Werd deze slavernij u alles tot nood? Zodat u het ging uitroepen? Heere, wees mij de zondaar genadig. O Heere, kan het nog? Voor zoveel kwaad door mij bedreven. Of kunt u het nog wel volhouden in het leven der zonde? Uw hart gaat er ook eigenlijk in op, in alles wat de vorst der duisternis u zo te bieden heeft aan werelds vermaak. Gomer kon niet vrijkomen, wij ook niet, gemeente, tenzij er voor ons betaald wordt, leren we hier. Ja, dan moet je weer zeggen, wat een ellende, want wie zou er nou toch voor zo'n deerne als Gomer ook maar 1 cent willen neertellen? En wie zou er nou voor mensen als u en ik willen betalen om ons te verlossen uit de heerschappij van de vorst der duisternis? Daar is toch wel onbegrijpelijk grote liefde voor nodig. En zulke liefde vindt men onder mensenkinderen niet. En toch lezen we nadrukkelijk, de Heer geeft die opdracht ook aan Hosea, dat Gomer niet alleen teruggenomen wordt, maar dat er zelfs voor haar betaald moest worden. Tweede punt, Gomer teruggekocht. De Heer zei tegen Hosea dat hij Gomer weer moest beminnen en haar daarom terug moest nemen. En in de praktijk betekende het ook dat hij haar terug moest kopen. Wat wordt ons hier dan de profeet Hosea getekend als een type van de Christus? Een type van de Christus, zegt u, ja, zoals Hosea in onbegrijpelijke liefde die God toch wel in zijn hart gelegd moet hebben, want anders was dit niet te doen. Toch zijn gomen nog heeft teruggehaald en teruggekocht uit de slavernij waar ze zelf voor had gekozen. Zo heeft het Lam Gods, zo heeft de Heere Jezus Christus de zijnen nog gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed op Golgotha. Waar hij de volle losprijs heeft betaald voor een volk dat zichzelf in slavernij had begeven. En daarom heeft hij toen uitgeroepen, het is volbracht. Dat Gomer teruggekocht moest worden en wij ook, gemeente, dat betekent dat Gods volk een gekocht volk is. Teruggekocht uit de slavernij die ze zelf hebben verkoren. Dus dat betekent dat nooit iemand van Gods kinderen zou kunnen zeggen dat ze uit eigen kracht of door eigen verdiensten of zo weer vrij geworden zijn. Er zijn wel allerlei sekten en allerlei dwalingen die een vorm van zelfverlossing prediken. Maar Gods volk weet wel beter. Die weet dat er voor hen betaald moest worden. Te duur voor hen betaald moest worden. Dat er niet voor hen betaald is met geld wat ze zelf bij elkaar gespaard hebben. Hun eigen goede werken of wat dan ook. Nee, er was helemaal niets van hun bij. Zelfs nog geen nagelschrapsel. Van hun kant was er alleen maar schuld. Een schuld die ze nooit hadden kunnen betalen, die ze zelfs nog dagelijks meerder maakte. Een ander. De ander. De borg heeft ze gekocht en betaald. En begrijpt u welke consequenties dat heeft? Eerst slaven van de vorst der duisternis. Teruggenomen, vrijgekocht. Ja, nu hebben ze een andere eigenaar. Een andere meester, een andere Heere gekregen. Nu zijn ze, zoals sommigen dat zegt, het eigendom van Christus geworden. Zo ook Gomer, wel vrijgekocht, maar niet om in de wereldse zin een vrijbuiter te zijn. Niet om haar oude leventje weer op te vatten, hebben we gelezen in Hosea 3. Nee, ze wordt afgezonderd. Het wordt haar min of meer onmogelijk gemaakt dat ze nu nog verder doorgaat met hoererij. En dan heb ik een gewetensvraag aan ieder van u, jong en oud. Mag je daar iets van herkennen in je eigen leven? Van het feit dat je afgezonderd bent? Dat je vrijgekocht bent uit de slavernij van de boze? Misschien dat iemand van u zegt, en ik kan me dat best voorstellen, van ja, dominee, maar hoe zal ik dat nou weten? Nou, daar zijn wel bepaalde kenmerken voor, hoor. Allereerst, als je werkelijk vrijgekocht bent uit de slavernij van de vorst der duisternis, dan zal de zonde niet meer over je heersen, zoals dat eertijds was. Dan heb je immers een ander leven leren kennen. en een andere koning leren kennen die je bent gaan dienen, die je ook van harte zou willen dienen, omdat die je nog heeft willen vrijkopen. Een ander leven, een afgezonderd leven, wel in de wereld, maar niet meer van deze wereld. En dan ben je weliswaar niet volmaakt, niet vrij van zonde zolang als je leeft, maar je gaat toch ook niet meer willoos aan de leiband van de vorst der duisternis. Je hebt immers de zonde leren haten en bent daarom ook de zonde gaan vlieden. Dat zegt de catechismus van een waarachtige bekering. Nou, zijn die vruchten nou inderdaad in u of jouw leven te vinden? We moeten onszelf wel nauw, ja zeer nauw onderzoeken hoor. Laten we onszelf toch niet bedriegen. En ons niet op valse gronden wijsmaken dat het wel goed met ons is. Dat zijn de leugens van de Satan die je dat wijs willen maken. Nee, wie op goede gronden zegt dat hij verlost is van de slavernij van de boze, dat hij nu het eigendom is geworden van de Heere Jezus Christus, die wil niet meer als een slaaf van de vorst der duisternis blijven leven. Dan is het van 2-in-1, of je bent het eigendom des Heren en begint dat te openbaren in je leven. Dan zal, zegt de Heiland zelf, die goede boom toch ook goede vruchten gaan voortbrengen. Zijn ze er, die goede vruchten? Of je bent nog steeds een slaaf van de vorst der duisternis. Ja, dan zul je graag doorgaan met het doen van de werken der duisternis. En toen het erop aankwam, heb je de duisternis liever gehad dan het licht. Oh, als dat je laatste definitieve keuze zou zijn, is dat een fatale keuze die eindigt in de eeuwige Godverlatenheid. Nou, ik hoop dat je zich in het volgende herkent. Hoe zou nou een mens, die er weet van heeft gekregen, en de schuldbrief over thuis heeft gekregen, dat hij zichzelf in de eeuwige verlorenheid heeft geworpen. En die nochtans uit die ellende verlost mocht worden. Hoe zou zo'n mens nou nog als een slaaf van de duisternis verder willen leven, terwijl de Heere hem in het licht wilde stellen? Dat is toch niet mogelijk? Dat een goede boom geen goede vruchten zou dragen, dat het geloof geen vruchten zou voortbrengen van geloof en bekering waardig? Nee, dan ken je iets van grote verwondering en heilige blijdschap over die ongedachte verlossing die de Heere in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, nog voor je heeft willen bewerken. En dan ga je met Psalm 126 eigenlijk van harte meezingen, wat we nu als tussenzang gaan zingen. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. En in vers 2, God heeft bij ons wat groots verricht. Ja, wat een wonder. Als een dode zonder wederom geboren wordt. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. We zingen Psalm 126, vers 1 en 2. Na de preek zingen we van Psalm 45, nog het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding, rijk gestikt tot haar koning. Dat zoiets gemeente nog gezongen kan worden van een volk dat van nature niet beter was dan Gomer. Laatste punt waar we over zouden nadenken is Gomers prijs. Onze tekst zegt immers dat Hosea 15 zilverlingen voor haar betaalde en een homer gerst en een halve homer gerst. Het zou best wel eens kunnen zijn dat u thuis bij de schriftlezingen aan tafel, als het boek Hosea aan de beurt was, dat gelezen hebt en eroverheen gelezen hebt. Of u misschien nog hooguit afgevraagd hebt, zou dat nou veel geweest zijn wat Hosea betalen moest? Nou, dat was inderdaad vrij veel, dat zult u nog wel zien. Maar het feit dat de Heere zo nadrukkelijk en zo precies vertelt wat Hosea voor Gomer moest betalen, doet toch eigenlijk wel denken dat dit niet zomaar een prijs was, maar dat er nog een boodschap in die prijs zit. Inderdaad, gemeente, er zit een hele ontdekkende en tegelijk ook rijke boodschap in deze prijs. In de eerste plaats dit. Die hoeveelheid gerst die we hier tegenkomen, anderhalve homer gerst, was in de oudheid, toen men nog geen inflatie kende, die werd met goud of met zilver bepaald, hooguit in tijden van grote hongersnood of zo, dan stegen zulke prijzen tijdelijk. Maar we weten dat hij in die prijs in de oudheid ja eeuwenlang heeft vastgelegen, dat de prijs van een homer gerst, dat is 360 liter, vaststond op 10 zilverlingen. Dus die anderhalve homer gerst die hier genoemd wordt, die Hosea ook moest betalen voor zijn vrouw, dat was ook 15 zilverlingen. Nou, dan kunnen de jongens en meisjes het wel uitrekenen. Hosea betaalde 15 plus 15 is 30 zilverlingen voor Gomer. 30 zilverlingen. Zegt ons dat wat? Ja, als we schrift met schrift gaan vergelijken, zeer zeker. Om te beginnen dit. In Exodus 21 vers 32 kunt u lezen dat 30 zilverlingen nou precies de prijs was die volgens de wet van Mozes bepaald moest worden voor een overleden slaaf. U zegt, moest je betalen voor een overleden slaaf? Ja, het gaat dan om een geval van wettelijke aansprakelijkheid. Als je nou per ongeluk, natuurlijk niet als het expres gebeurd was, dan was er sprake van moord, maar per ongeluk in het werk een slaaf had bezeerd, zodat hij stierf. Of een van je dieren had zo'n slaaf aangestoten, zodat hij stierf. Ja, dan moest je de meester van die slaaf een vergoeding betalen. En wat er dan minimaal betaald moest worden, was netjes in de wet van Mozes vastgelegd, 30 zilverlingen. Je zou kunnen zeggen, de minimumprijs voor een slaaf. Een slaaf kon ook best als een goede slaaf was veel meer dan 30 zilverlingen waard zijn. Maar in ieder geval 30 zilverlingen. De bodemprijs voor een slaaf, voor een gedode slaaf. Wat een schande voor Gomer. Dat ze dus voor 30 zilverlingen over de toonbank gaat. Meer dan een gedode slaaf was ze niet waard. En ach, wie kon dat nou ontkennen? Wat was ze ook kennelijk dood in zonde en in misdaden. Een onnutte slaaf. En er zit er nog een opmerkelijk trekje in de prijs die Hosea betaalde. Want iemand van u zou kunnen zeggen, nou ja, als hij dan 30 zilverlingen moest betalen, waarom dan niet gewoon 30 zilverlingen betaald? Anderhalve homer gerst meenemen, 540 liter, 9 à 10 zakken vol met gerst. Nou, daar had je nogal een paar ezels voor nodig om dat allemaal te vervoeren. Maar je krijgt sterk de indruk dat dat bewust zo is gedaan. Als Hosea gewoon 30 zilverlingen had willen betalen in munt, die had die gerst eerst wel kunnen verkopen en dan met die 30 zilverlingen zijn vrouw gaan vrijkopen. Maar zou het nou toeval zijn, gemeente, dat we in Numeri 5 vers 15 lezen dat nou juist voor een vrouw die van overspel verdacht werd een spijsoffer gebracht moest worden van gerstemeel? Nou, in het geval van Gomer wel heel veel gerstemeel, want ze pleegde voortdurend overspel. Gerst was het minste soort koren wat Israël kende. Nadrukkelijk lezen we ook in Numeri 5 dat bij dat spijsoffer van gerstemeel, dat voor een overspelige vrouw gebracht moest worden, geen olie en geen wierook gebracht moest worden. Normaal was dat wel zo bij een spijsoffer. Maar in dit geval niet, zegt de schrift, het was zo sober mogelijk, want, zegt de schrift, het is het spijsoffer der gedachtenis dat de ongerechtigheden in gedachtenis brengt. Dus die prijs die voor Gomer betaald werd, voor de helft in de vorm van gerst, was een prijs die haar met haar neus bovenop haar zonde drukte, die haar ongerechtigheden in gedachtenis moest brengen. Maar dan, gemeente, is er natuurlijk ook nog een andere boodschap in die 30 zilverlingen. Wie denkt nou bij 30 zilverlingen niet aan wat we in het Nieuwe Testament lezen over het geld dat Judas ontving voor het verraad van de heiland? In Matteüs 26 vers 15 staat dat Judas aan de overpriesters vraagt, wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleven? En dan zegt de schrift, en ze hebben hem toegelegd 30 zilverlingen. Dus Judas vraagt, wat is het jullie waard om Jezus in handen te krijgen? En dan noemen ze echt niet zomaar een prijs, die overpriesters die de wet zo goed kenden. Nee, dan noemen ze een prijs van 30 zilverlingen, waarvan ze heel goed wisten dat dat de prijs was van een slaaf die gedood was. Daarmee laat dat Sanhedrin blijken hoe ze over de heiland denken. Daarin geven ze uiting van hun afkeer, van hun verachting van de heiland. Het was immers, zegt de Heilige Schrift in Matteüs 27 vers 9, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, zei dat Sanhedrin. Hebben de gewaardeerde van de kinderen Israëls gewaardeerd op 30 zilverlingen. De prijs voor een dode slaaf. De enige ware Israëliet die nooit dood is geweest in zonde en misdaad. Die nooit zonde heeft gehad. Die nooit zonde heeft gedaan, als een dode slaaf gewaardeerd. Wat een hoon en een spot van het Sanhedrin, maar hier hebben ze ook ondanks zichzelf geprofiteerd over het borgwerk van de heiland. Want als hier mensen als Gomer en dat zonderloze lam van God, de Heer Jezus, op dezelfde prijs gewaardeerd worden, gemeente, Nou, hoe vreemd dat klinken mag, dan was dat in zekere zin ook zo toen hij de plaats der zijnen in zijn borgtocht wilde innemen. Jezus Christus droeg immers de schande van Gomers, de schande van Israël en van u en mij. Hij die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt, zegt de schrift, voor net zoveel zilverlingen aan het Sanhedrin verkocht als er voor Gomer door Hosea betaald moest worden. En verwonder u dan, gemeente, over deze onbegrijpelijke heilige liefde van dit Lam van God, dat vrijwillig die schande, die schuld der zijnen op zich nam, onder de misdadigers, zegt Paulus, gerekend wilde worden, op één hoop geveegd met mensen als Gomer. Zijn leven vond men maar 30 zilverlingen waard. En inderdaad, als borg, als de knecht des Heren, Jesaja 53, was hij veracht. Dat was al 700 jaren voordien geprofiteerd. Zou hij een slaaf zijn die sterven moest? Ja, de waarde des gewaardeerden der kinderen Israëls, 30 zilverlingen. Waarom? Omdat hij de plaats van mensen zoals Gomer wilde innemen. De plaats van mensen zoals u en ik. Dat wil zeggen, de plaats van slaven die zich onder de zonde verkocht hadden en de dood als de bezoldiging der zonden verdiend hebben. Wat een onbegrijpelijke liefde God, dat het Lam Gods zo totaal de plaats der zijnen wilde innemen, dat hij gewaardeerd werd op wat wij waard waren. Ja, wij zijn onnutte slaven, dode slaven, niet meer dan 30 zilverlingen waard. Terwijl wij juist gewaardeerd werden op wat hij alleen waard was, de duurste prijs die u zich maar denken kunt, het kostbare, dierbare bloed van het Lam van God. Hij gaf zijn leven in de dood voor dode slaven, opdat zij nog leven zouden kunnen in der eeuwigheid. O gemeente, dat dan wel Gomer en Israël en de kerk, ja, ieder kind van God dat nog uit de slavernij teruggekocht mocht worden, zich levenslang zou mogen bedenken en herinneren welke prijs er voor hem betaald was, hoe duur er voor hem betaald was, opdat je niet meer goedkoop zou verder zondigen. En ook welke schat dat nou precies is. Die onbetaalbare schat die in de hemel voor de zijnen weggelegd is. Weet u welke schat dat is? Dat is de vrijheid om God weer te kunnen dienen. Eenmaal eeuwig de vrijheid om God weer volmaakt te kunnen dienen. Zoals voor de val. Nooit meer te hoeven zondigen. Daarvoor eeuwig van verlost te mogen zijn. Zegt u dan ook, wat een blij vooruitzicht. Daar verlang ik nou naar, om nooit meer te hoeven zondigen. Wat een aanbiddelijk wonder dat dat nog kon voor zo'n Gomer. Dat dat nog kan voor mensen die alles verzondigd en verbeurd hebben. Nou, als je echt verlangt om straks in de hemel te zijn en nooit meer te hoeven zondigen, dan ga je met dat leven waarin je breekt met de zonde, toch ook hier en nu beginnen als je echt vrijgekocht bent. Joshua stelde het volk voor de keuze wat ze wilden. de Heere dienen. Hij zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Hij wist wel dat hij dat nooit volmaakt zou kunnen volbrengen. Maar hij heeft ernaar gejaagd, zoals Paulus dat zou zeggen. Of hij dat nou grijpen mocht. Of hij enigszins mocht komen tot de wederopstanding der doden. Niet zegt hij dat ik acht dat ik het alreeds gegrepen heb. Maar ik jaag ernaar. En waarom joeg hij ernaar en u ook, hoop ik? Omdat hij gegrepen was door Christus. Gegrepen door Christus. Dat is nou echte vrijheid. Amen.